Nog eens cadeau, die hebben leuke dingen uitgehaald.
Ja, dat kan wel, heb ik wel van gehoord, maar weet ik niet van. Maar dat is al een andere geweest. Maar om dat lumpenproletariër te noemen, weet ik het wat.
Lumpenproletariër, dan denk je toch meer aan zwervers en zo, hè? En zo'n soort van clochards, hè?
Nou ja, maar.
En dat waren ze zeker niet.
Ja, ja, zo laat hij zich wel heel negatief uit.
Nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens.
Ja, hij heeft dat geschreven in een afscheidsbrief, hè?
Ja, dat is.
Nee, maar ik dacht echt dat ze bedoelde de GEC. Want dan noemt ons ook niet KAP, natuurlijk.
Nee.
Nee, want Kanne Meijer schreef dat toen hij uit de KPN ging. Mm-hmm. Hij vond een discussie daar beneden Peil. En hij schreef dan over een smerige modderpoel. Oh. Waaruit dan steeds weer opnieuw.
Dat was het natuurlijk voor mijn tijd, dus ik weet het allemaal niet zo precies.
Nee. Nou, ik heb het alleen toeval gehoord, want ik ben hier 26 gekomen, zie. Mm. Want toen is dat toch allemaal al lang gebeurd.
Is dat al achter de rug?
Ja. Maar wie bij ons nog was, dat is de eerste. Toen moest ik me nagenken wie daar allemaal bij waren. Dat was, hoe heet nog, die ingenieur van Zwolle? Jordens.
Ja.
Jordens. Ik vond hem, nou, dat kan je geen lumpenproletariër noemen, dacht ik.
Nou ja, maar dat bedoelde hij kan de mensen.
Nee.
Die mensen bedoelden niet.
Nee.
Hij bedoelde die groep van Korpers.
Ik heb niet goed geluisterd, dat was het. Dat is KAPN.
Maar die mensen die er wel in zaten.
En Bernard Verduin was hij er ook niet bij de groep van Korpers, geloof ik ook. Ja. Nou, er was ook geen lumpenproletariër. Absoluut niet.
Maar die is ook niet.
Een broer die erbij zat.
Ja.
Er waren ook twee broers.
Ja. Verduin en had nog een broer, ja. Ik weet niet meer hoe die heette, maar.
En Vink had je dan?
En Biergetti?
Dat weet ik niet of die er toen nog bij waren.
Die was bij ons wel.
Ja, maar niet bij de KAP, dat geloof ik niet.
Nou, dat weet ik ook niet.
Dat was voor die tijd, maar.
Maar ik weet wel, heb ik een vergadering meegemaakt. Aan de overkant van het ei. En. Dan kwam die ene Korper die zijn sigaren mag. Die woont ook aan de overkant van de ei. Ik ben er wel van. Die was ook bij hem thuis. Ja. Dat hoort erbij.
Er waren ook twee broers trouwens, hè,
Biergetti. Ja, dat weet ik wel. Maar goed, daar heeft hij zijn woord genomen. En daar heeft hij gezegd, heeft een idee van het communisme ontwikkeld. Zoals het moest. Als wie rijker is, dan moest. En daar heeft hij gezegd, heeft een idee van het communisme ontwikkeld. Zoals het moest. Als wie rijker is, dan moest dat alles wat hij aan bezittingen heeft, dat moet hij dan aan anderen geven, dan met het gelijk koppelt, zei hij. Ja, hij heeft het met zijn woorden gezegd, maar dat kwam erop neer. Nou ja, dan moest ik eens een beetje lachen. Dat zou ik wel willen.
Nou, in werkelijkheid is het. Toch geloof ik juist een zwakte van de revolutionaire beweging dat ze geen goede voorstelling hebben van hoe het in werkelijkheid moet.
Dat denk ik ook niet, nee.
Dat is de grote zwakte.
Wat?
Waarom een revolutie kan stranden. Hè? De zwakte van niet weten hoe je in werkelijkheid de maatschappij moet organiseren die gebaseerd is op. Nou, zeg maar op gelijkheid van inkomen. Hè? Want daar gaat het om. Hè? De tegenstanders van nou zeg maar klasseloze maatschappij, die gooien altijd dood van ieder mens gelijk en dat kan toch niet. Hè? Vooral degene die meent dat ze een beetje boven de gewone mensen uitsteken, die zou het akelig vinden om gelijk te moeten zijn met gewone mensen. Maar de bedoeling van een klasseloze maatschappij is natuurlijk helemaal niet dat. Integendeel, individu zijn meest mogelijke ontplooiingskansen geven. Er moet wel een zekere grote ongelijksoortigheid zijn van individu. Maar je maatschappelijke welstand, die moet gelijk zijn.
Ja, je bent er toch niet meer klaar, hoor.
Nou ja, in zekere zin, zoals ze dat in de oorspronkelijk in Israël in de kibbutz hebben verwezenlijkt, hè, dat je dus eigenlijk zegt. hè, ongeacht wat je presteert. Hè, de armoede van de gemeenschap is de armoede van iedereen en de rijkdom van de gemeenschap is de rijkdom van iedereen. Maar hoe dat in de wereld gerealiseerd moet worden, daar wordt nog veel te weinig over nagedacht. Dat vind ik een punt dat altijd verwaarloosd wordt. Want dat wreekt zich.
Ja. Ja.
Ja, en vooral in de revolutiejaren zal dat moeilijk zijn. Want dan is er geen rijkdom te verdelen, maar eigenlijk alleen maar armoede.
Ja, ja. Ja, hoewel dat is natuurlijk maar betrekkelijk, want in werkelijkheid is de wereld ontzettend rijk.
Ja.
Nou, maar daar gaat het nou juist om.
Wat bedoel je ontzettend rijk?
Nou, omdat er op de wereld, ten eerste is de ontwikkeling van de technische wetenschap is enorm groot. Ik geloof de bodemrijkdommen en alles, dat is geweldig, maar het wordt alleen niet goed geëxploiteerd, niet ten bate van iedereen. Terwijl de technische wetenschap zo ver is dat ik vermoed dat het wel degelijk mogelijk was. En in zoverre had die man die we gisteren voor de televisie gehoord hebben, die had gelijk toen hij zei dat het eigenlijk verschrikkelijk belangrijk is dat iedereen zich bemoeit met technologische wetenschap. Dat is absoluut waar.
Waar was dat? Heb je niet gehoord?
Nou, voor de televisie gisteravond, maar die man sprak in het Engels. Ik weet niet meer waar dat ter gelegenheid van was.
Journaal.
Nee, het was niet het journaal mee.
Het is een ruimtevaart om te ontstellen.
Ja, ja, oh ja, ja. En heb je ook opgemerkt hoe tendentieus of ze dat vertaald hadden? Want die man had het over het universum en toen hadden zij het over de schepping.
De schepping, ja.
Oh, God,
ja, ja, en ze waren er meer van die dingen.
Die man was echt een Darwinist. Menselijke soort had hij daar.
Ja, ja.
Maar dat vertaalde ze als, ik weet niet meer.
Ja, ja, en hij had het over biljoenen hemellichamen, geloof ik. Dat hebben zij vertaald met miljoenen sterren.
Ja.
Ja, ja. Dat was bewust, geloof ik wel.
Nou, hij viel me ook op.
Hij zei het echt helemaal lichaam. He?
Ja.
Je hebt naar het woord gezocht, toen kon het vinden, niet vinden.
Nee, nee, nee.
Nu heb je het plotseling.
Ja, maar ik weet ook niet meer wat hij in het Engels zei, maar hij zei in ieder geval.
Ja,
het
ook verdoord.
En hij gebruikt ook het woord biljoenen, terwijl ze het hier gaat over miljoenen. Maar het ergste vond ik dat die schepping, hè?
Ja.
Dat is heel wat anders of je het hebt over de schepping.
Ja, hoe komt dat dan vandaan?
Nou,
ik moet toch iemand gemaakt
hebben? Ik geloof wel dat de ontwikkeling, hè, van de techniek met die computers en al die andere, nou ja, waar we nog nauwelijks iets van weten, van machines en zo, is de hele distributie, de werelddistributie, is geloof ik in zekere zin enorm eenvoudig geworden.
Durf ik niet zeggen.
Nou, ik geloof dat de technische voorwaarden voor een communistische maatschappij veel dichterbij zijn als bijvoorbeeld in 1920.
Mm-hmm.
Ook om onvruchtbare gebieden en droge gebieden vruchtbaar te maken en woestijnen.
Ja, tegenwoordig maken ze alleen maar woestijnen.
Nou, is niet helemaal waar. Want niet omdat ik nou zo pro-Israël ben, maar als je nou bijvoorbeeld in Israël ziet, waar ze die Negev-woestijn door de bloeiende. En nou ook waar ze zitten in Sinai, daar hebben ze overal, daar heb ik ook eens door de Duitse televisie een reportage gezien, hoe ze daar tomatenkwekerijen hebben en al zulke dingen. En wat vroeger een woestijn was. Dan hebben ze een grote export van alle mogelijke vruchten. Nou, en dat zou ze natuurlijk in die arme Afrikaanse landen, zou dat ook mogelijk zijn. Maar wat hebben ze er nu aan? Stel dat ze in Afrika nou gebieden waar ze nou hongersnood hebben, hè, door gebrek aan water, die vruchtbaar konden maken. Wat zou er dan gebeuren? Zou die mensen die er werkten een schijntje krijgen en de grote export en firma's die zouden er dik aan verdienen? Nou heeft het geen zin.
Ja, het schijnt juist dat die Sahellanden tot woestijn zijn geworden, omdat die oude cultuur nou is vernietigd.
Ja.
Het schijnen vroeger allemaal grote tuingebieden te zijn geweest,
ja,
met de bevloedingskanalen en zo. Maar die zijn weggekonkeld.
Ja, maar zoals ze toch ook veel te veel bossen hebben gekapt en zo, ook in Italië. Maar behalve dat, in Afrika, daar hebben ze toch gewoon de oude heersers door nieuwe heersers vervangen.
Hmm.
dat is... En dat kan geloof ik ook omdat die mensen, toen ze de kans kregen, niet wisten wat ze, met de, wat ze moesten doen. Niet wisten hoe ze die ongelijkheid konden opheffen.
In Afrika?
Ja. Het is in een revolutionaire periode. Dat toch het grootste deel van de mensen die niet wisten waar het eigenlijk om ging. Of dat het dus, dan hebben ze het altijd over democratie, maar de mensen weten niet wat democratie is. Dan denken ze aan verkiezingen. Ja, dan denken ze nou hebben we democratie, want we kunnen kiezen. Maar dat de democratie begint bij de economie, hè? Dat hebben de mensen niet door, dat wordt hen ook niet verteld.
Nou en wat nu? Hoe moeten we het dan aanpakken?
Tja, dat is de moeilijkheid. Zo op grote schaal zou je dat aan deze...
Nou kijk, dat kan je... Ik weet wel dat het verdomd niet zo makkelijk is, dat kan niet zo makkelijk. Wanneer die voorwaarden daarvoor zijn, dat kan gebeuren. Een maatschappelijke productie, een maatschappelijke distributie. Weet je? Zo wil ik het nu noemen. Ja, we hebben dat in de boeken ook de communisten.
Ja, gewoon beginselen, maar
dat is eerst maar, waar moet het beginnen? Kijk, ik ben... niet de voorstander van de politiek, bijvoorbeeld van wat Den Uyl is. Nee? Maar dat er tenslotte een verandering in de denkwijze, ja zeg maar, van de heersende denkwijze van al die erkend is, gekomen is, dat is bijvoorbeeld dit, dat hier die eisen die de vakbonden stellen en gesteld hebben, erkenning van dat wat die arbeiders in een bedrijf, in een kapitalistisch bedrijf, doen, dat hebben zij gedaan, dus daar moeten ook aandelen dan van hebben. En dan beginnen zij tenslotte bij die onderhandelingen voor arbeidscontracten enzovoort. Wat hebben zij tenslotte toch, om één ding maar vanuit te halen, wat hebben ze gezegd wat ze willen hebben? Wanneer een meer productie, hoe kan het, wat die bedrijven heeft, of wat dit algemeen is, zo'n zoveel procent enzovoort, dat moet ook in de meer aandeel van de arbeiders tot uiting komen. En zodoende moet dan, als geconstateerd wordt, jaarlijks, zo'n zoveel en meer productie, of hoe noem je het, ik weet het toch niet. Maar wat om gaat, begrijpt u?
Overwinst,
ja. Overwinst,
ja.
Ja. Zo noemen ze het.
Ja. Alleen, ik wil alleen zeggen dat men mens gaat denken, de arbeiders, alle arbeiders in het bedrijfsleven enzovoort, hebben bijgedragen tot het succes van produceren. En nu hebben ze meer geproduceerd. En hoe ze het meten enzovoort, weet ik nog niet. Maar die gedachte kan ik alleen, dat de arbeiders allemaal, gemeten aan wat ze wekelijks aan loon krijgen, ook de aandeel zullen nemen. Is toch zo niet? Die grondgedachte werd van de vakbonden, van de regering van Den Uyl enzovoort, dat wordt van hun vertegenwoordigd. Dat menen ze ook, en dan heeft hij die pronk in zijn geschriftje ook in werkelijkheid gezegd. Kijk, want als je nu verder zo doorgaat, dat moet gebeuren. Nu willen zij, en dan zie je weer voor het ook kan uitlopen, die VAT met een VAD, nee. Wat betekent dat? Ook zo'n soort overwinst.
Vermogensaanwasdeling.
Precies, dat is het. Ja, vermogensaanwasdeling. Maar dat willen ze eigenlijk, wie moet dat hebben dan, dat procent? Dan zeggen zij, ze willen de vakbeweging willen dat hebben. Want die vakbeweging, dat zijn de arbeiders, zo zeggen ze het. De Moskouwers zeggen ook. Alle leden van ons hele land, die hebben deel aan alle eigendom. Dat is, zij zijn de eigenaars van alles. Het volk heet dat. Zo'n gedachtekak. Maar dat hier in dit kapitalistische land als Nederland, in de gedachtegangen van de mens komt dat de arbeiders toch feitelijk en moeten een wettelijk recht hebben op aandeel van wat allemaal geproduceerd wordt. Dat is voor een 50 jaar, heeft niemand aan gedacht om dat zo te kunnen zeggen. Is niet? Kijk, we gaan er zo voort. Wanneer zo, zelfs in dit leven, dat allemaal tenslotte anders denken van de mensen in komt. En dat ze komt tot uiting, zeg bijvoorbeeld in gewoonten, dat het als regel wordt, of dat het door wetten wordt vastgelegd dat het moet gebeuren, dan zie je tenslotte dat het weten van wat er moet gebeuren, dat moet groeien. Ja, en niet alleen in het begrijpen, niet dat het werkelijk weet.
Ja, ja, in zoverre natuurlijk, dat als, het, als men dan denkt dat als je dat bereikt hebt, dan hebben we het socialisme bereikt en dan hoeven we niet meer, dan...
Ja, dat, dat is wel anders.
Maar trouwens, dat klopt natuurlijk niet wat ik zeg. Ik ga mezelf tegenspreken, want dan krijg je, al zou men dat dus denken, kijk, wij hebben nou een socialistisch land, want wij hebben dat, hè. Dan kom je toch al gauw tot de ontdekking dat je de grootste bedreiging van je bestaan daarmee niet hebt opgeheven. Want, en dat is namelijk de steeds de oorlog en de crisis. Die blijft bestaan. Ook al heb je de vermogensaanwasdeling. En dat dat per slot eigenlijk datgene is wat de mensen noodzaakt om te komen tot een fundamentele verandering van het maatschappelijk...
Maar dat deze fundamentele verandering moet komen op dit gebied, op dat gebied, op dat gebied, overal, in ons denken enzovoort, bij iedereen. Dat moet gebeuren. Anders kan het niet veranderen, die weer.
Er is wel een verandering in het denken, maar de vangbeweging die pikt dat op en die maakt er heel iets anders van.
Wat zij
de VAT noemen, dat is in feite een deelnemen van de staat en de vakbeweging aan de winstvorming.
In de plaats moet zetten en ik vind eigenlijk wel dat in de revolutionaire beweging toch eigenlijk nog... in de plaats moet zetten. En ik vind eigenlijk wel dat in de revolutionaire beweging toch eigenlijk nog veel meer onderzocht moet worden. Hè? Hoe eigenlijk dus in het kapitalisme nou zeg maar de technologische wetenschap werkt en hoe die benut kan worden in een communistische maatschappij en hoe dus de fundamentele rechten die wij dus menen te moeten hebben in een communistische maatschappij, hoe die meer concreet eruit moeten zien. Ik geloof dat dat wel erg belangrijk is.
Dat vergt natuurlijk ontzettend veel studie ook. Hè?
Ja, ja.
Dat betekent
dus
ook dat je wat intellect in de beweging moet hebben.
Maar op het ogenblik heb je niks anders.
Ja, mensen die daar ontzettend goed mee bezig zijn. En
ja, dan zou je zou dus... Weet je, vroeger had de SDAP een instituut voor arbeidersontwikkeling. Hè? En daar werden werkelijk vraagstukken aangepakt. Hè? En zo'n instituut zou je eigenlijk weer in het leven moeten roepen. En ik geloof beslist... Ja, of ik geloof beslist, dat weet ik niet. Nee, is veel gezegd, maar ik zou toch wel eens willen, als er een poging gedaan wordt... heb ik toch het idee dat er wel mensen voor te vinden zouden zijn, want dat er juist onder de wetenschapsmensen veel mensen wel zijn die zich er bewust van zijn dat er een andere maatschappij moet komen dan de kapitalistische.
Oh, dat wordt ook genoeg gezegd.
Juist, maar, en dat je juist die wetenschapsmensen er wel zou toe kunnen komen om mee te werken aan een instituut voor arbeidersontwikkeling.
Zoals nou de Wiardi Blackman Stichting of zo, die zit daar ook mee bezig.
Ja,
CPN heeft ook zo'n bureautje geloof ik in Nijmegen van de week.
Ja, dat weet ik niet.
Ja, zoek maar. Hè? Zo.
Maar iets in die geest zou toch, lijkt me zo, zou heus niet gek zijn hoor. En misschien ook die dan ook geschriften uit zouden geven. Maar eerst maar eens de studie, hè? Want per slot is het toch het Marxisme, meen ik tenminste. Houdt ook in dat je dus dat het ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Dat een revolutie zich pas kan voltrekken als er de productiemogelijkheden ertoe zijn. Ik bedoel dus om nog maar een ouderwets voorbeeld te nemen, hè, dat de maatschappij van feodalisme naar kapitalisme kon gaan alleen maar in een tijdperk dat er een industriële ontwikkeling was. En voor die tijd was het gewoon onmogelijk. Ja. En zo is het, en niet de enige reden, zeker niet, hè, maar dat bijvoorbeeld dus tot nu toe een revolutie ook niet kon slagen, hè, in het jaren, zeg maar, tussen de 20 en 30, omdat eigenlijk ook de industriële voorwaarden voor een werkelijk communistische productie was niet aanwezig.
Nou, dat weet ik niet. Volgens mij waren ze wel aanwezig, maar dan niet in Nederland. In Rusland duidelijk niet.
Nee, niet alleen nee, maar in het algemeen niet, want de productie was nog lang niet zo internationaal verbonden als nu.
Ja, nou, die verbinding is wel verder gegaan.
En doordat je nu bijvoorbeeld, als je dus werkelijk, stel nou, dat je wat zoals dat in de grondbeginselen is vastgelegd of ontwikkeld, hè, de die rekeneenheid van de maatschappelijk gemiddelde arbeidsduur, hè, nou, dat is nu met de computer, is dat een kwestie van minuten. Terwijl het was zo dan vroeger een enorm administratief apparaat, voor log administratief apparaat.
Ja, maar dat was toch toen ook wel in de jaren 20. Ford is daarmee begonnen, al voor de Eerste Wereldoorlog.
Een computersysteem?
Nee, maar om de productie en de productiekosten van de verschillende afdelingen, ja, in het bedrijf en van hele concerns te gaan berekenen op basis van het arbeidsmarkt.
Ja, er gebeurt nou niks anders, dat weet ik wel. Maar ik bedoel, de methodes om het uit te rekenen, te ontwikkelen, die zijn nu zo ontzettend veel vereenvoudigd.
Dat wel, ja.
En dat bedoel ik eigenlijk, hè.
Maar het lag er wel. In.
Het lag er wel, hè. Maar om het te kunnen doen, zonder dat je een log bureaucratisch apparaat ervoor nodig had. Hè? Dat bureaucratisme wat er nou in Rusland ook is opgekomen, hè? En ook in China en zo, hè? Dat ligt ook natuurlijk wel degelijk daaraan dat het administratieve systeem enorm omslachtig was.
Mm-hmm. Nou, dat, ik denk,
en het is het nou eigenlijk niet meer, hoeft het niet meer te zijn.
Ik denk dat dat onvermijdelijk samenhangt met het kapitalisme, omdat dat op andere manier werkt. Dat inderdaad met winst werkt.
Ja, ja, maar ik wil alleen maar zeggen dat de technische voorwaarden voor een communistische maatschappij moeten aanwezig zijn. En daar en ook dan, ook omdat het zijn neerslag ook weer vindt in de geesten van de mensen. Hmm.
Nou, volgens mij is dat sinds 1914 zo ongeveer het
geval.
Nou,
volgens mij is het niet sinds 1914.
Nou, het kapitalisme kon in ieder geval niet meer op normale wijze verder functioneren.
Nee, dat weet ik, maar ik bedoel juist wat we dus nodig hebben, dat is een internationale verbondenheid van productie en distributie. Hmm. Ja? En dat was al lang niet in die schaal waarop het nu is.
Ja, dat is zo, maar dat was toch wel een fundamentele verbondenheid. Anders had de Eerste Wereldoorlog helemaal niet kunnen uitbreken. Die is toch uitgebroken omdat de wereldmarkt was geschapen op dat moment. De belangrijkste gebieden van de wereld binnen het kapitalistische kring waren gesleurd. En nou, waardoor ook het kapitalisme niet meer verder kon functioneren. Waardoor het geen vreemde markten meer kon vinden.
Nou, dat is niet waar. En dat is nou juist de kwestie, dat het kapitalisme nog steeds weer, dat blijkt ook, steeds weer nieuwe markten en nieuwe afzetmogelijkheden heeft.
Dat is een theorie die Rosa Luxemburg verkondigd heeft. De hele wereldmarkt veroverd is, dan vindt dat toch ergens zijn weg. Iedere keer weer nieuwe trucjes en nieuwe vindingen.
In zekere zin is het ook waar.
Dat ze weer iedere keer.
Ze hebben nou toch nog een reuze bron van uitbuiting in de derde wereld.
Ja, maar toch is er een crisis weer opnieuw.
Dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar ze liggen nog lang niet. De wapengapen, dat dachten wij in 1920, maar dat is niet waar. Pas was het maar warm, maar zeker niet waar.
Nou, ze hebben wat aardepauzen gehad toch?
Nou, ze hebben op het ogenblik de hele kosmos voor zich om te veroveren.
Ja, maar als dat marsmannetjes zijn en ze kunnen uitbuiten, dan kunnen ze die misschien nog wel meer waarde opbrengen. Maar...
Ja, maar wie weten niet welke planeten er nog levend zijn. En ik hoop dat dat voor die mensen die daar wonen, dat we het nooit te weten komen. Ja, maar is dat zo? Ze hebben nog grote uitbuitingsmogelijkheden. Nou, zijn ze druk mee bezig?
Ik zie het toch wel langzaam maar zeker in elkaar zakken.
Nou, ik geloof dat het te optimistisch is. Nee, dat geloof ik niet. Toch niet dat ze, ik geloof niet dat ze nou aan elkaar zakken zijn.
Nou, ik denk op dezelfde manier als in de jaren 20 en 30.
Nou, dan komen ze weer bovenop.
Ja, door een oorlog.
Door een oorlog. Misschien door een oorlog.
Ja, want dat is het. Dat kan ieder moment weer gebeuren. Want die mogelijkheden om een oorlog te voeren... Het wordt iedere dag vergroot.
Ja, en ze zijn ook wel aan het voorbereiden.
En de Eerste Grote Wereldoorlog, die kwam omdat Oostenrijk had toen de halve Balkan enzovoort in zijn macht. Dat was wat nu Oostenrijk gedeeltelijk nog is. Dan hadden ze van Italië gedeeltelijk, ze hadden wat Joegoslavië hadden in hun macht.
Hongarije
hoorde erbij. Karpaten, wat nu Polen is, dat hadden zij voor een groot gedeelte in hun macht. En dat is helemaal uit elkaar. Dat is weer toegevoegd daarheen en daarheen. Maar wat mij omgaat is, omdat tenslotte dat die kroonprins en zijn vrouw in Sarajevo werden doodgeschoten. Van deze beweging die zich vrij wilden maken van die onderdrukking van Oostenrijk. Onderdrukking zodat ze in werkelijkheid alleen uitgebuit werden. Voor dat bewind wat in Wenen tenslotte dirigeerde. Het gevolg is, de oorlog werd verklaard. En wij, die werkelijk anders dachten, heel veel mensen die in Duitsland ook, ik zelfs ook, nou, we hebben in Hamburg, een dag voordat die oorlog verklaard werd, 1 augustus 1914, ik geloof dat er wel 500.000 mensen op de straat demonstreerden. Een gedeelte van anderen die daar tegenin gingen. We hebben straatgevechten gehad daar. De oorlog werd verklaard. Nu sta je als enkeling ervoor. Ik had militaire dienst gehad. Van 1911 tot 13. Dus ik was een jaar zoiets als vrij. Toch van de militaire dienst. Ik werd opgeroepen. Wat doe je nou? Als ik had kunnen... ontwijken, bijvoorbeeld naar Nederland, had ik het zeker gedaan, maar het was onmogelijk. Als je het niet doet, wat dan? De wet verklaarde dan dat ik doodgeschoten kon worden, zonder meer, of in de gevangenis gezocht. Dat wist iedereen. Ik moest naar Lüneburg, moest ik verzamelen. Daar werd ik opgeroepen, hebben we de nacht op de plein moesten bivakeren. En dan in een koederentrein gepakt en naar Koningsberg heen. Onderweg opstandige beweging, rode vlaggen op de trein gehezen enzovoort. Er was een station, Kruids heet het, daar was het zo dat we de automaten op het perron. En dat was heel gauw leeg enzovoort. Nou, daar werden ze woest en het uitzicht aan, dan hebben ze de boel vernield. Zo kwamen we daar in Koningsberg aan. We zijn nachts om 12 uur door de straten gemarcheerd naar de kazerne toe. Als enkeling kan je er niet tegenin. Dan hoorden wij, daar kwamen officieren enzovoort, die liepen met die troep op en die hebben verteld, im Reichstag haben die Sozialdemokraten dem Kaiser zugestimmt. Sie sind hinter die Erklärung des Kriegszustandes. Wat nu? Wat hadden wij gedacht? Oproepen, als we maar die wapen hebben, dan maken we een omwenteling. We willen geen oorlog. Zakt in elkaar. Hoe zit het? Maar dat heeft 4,5 jaar heeft het geduurd. Of niet? Nou, ruim 4 jaar dan. Tot ten slotte, daar is het in elkaar gezakt. Die Duitse kriegsflotte, die werd opgeroepen. Of in verweging gezet, die schepen die gingen op de Noordzee, die zouden Engeland aanvallen. Om om een verandering in de situatie te brengen. Zij wilden winnen. De matrozen die hebben tenslotte, terwijl ze in zee waren, hebben het schip stopgezet. Daar werd die woordvoerder van hen, die werd doodgeschoten van een officier. Ze hebben ook wapen gehad, ze hebben de officier en andere officieren doodgeschoten, ze kwamen terug. Maar dat was het begin van de omwenteling in Duitsland. Ze gingen naar Kiel enzovoort. Ik werkte op de Vulkanwerft in Hamburg. Op maandagochtend, dat was zaterdag en zondag in Kiel gebeurd. En nu, wat nu? Want wanneer er verder niets gebeurt, dan hebben ze dat natuurlijk met militaire geweld. Want ze allemaal gehoorzaam aan de officieren, aan de bevelen, die slotte komen uit Berlijn. Nou, wat nu? Dan kwamen die lui die abgecommandeerd waren om naar Hamburg te werken, die kwamen van Kiel. En die vertellen ook dat ze ochtends toen we op de werf kwamen. Nou, de roeren, machines worden daar stilgezet enzovoort. En wat nu? Vergadering, wat zullen we doen? En toen hebben wij gezegd, we moeten de werk neerleggen. Dat is het eerste wat je doen kan als je aanstaat in een bedrijf bent. En dan naar Hamburg trekken. En dan moet een einde komen aan de oorlog. Want we kunnen ze niet in de steek laten ook. Zie, dat kwam erbij dan. Dat is begonnen. En zo is dat dan doorgerold. De sociaaldemocratische abgeordnete van de Senaat. Ik heb het over senatoren, dus in de regering. We waren een afgevaardigde in een vertrouwensmannenverzameling van Vulkanwerft. Daar hebben wij met elkaar gevochten. Want de meesten zeiden, dat kunnen we zo niet doen. Dat moet tenslotte van Bezenbinderhof, dat is het centraal bureau in Hamburg, van de vakbonden van de partij. Ja, dan moeten we dat heen. Want als die dat niet wil, dan kunnen we het toch ook zo niet doen. Zie, daar heb je het. Vertrouwen aan de organisatie. Want sociaaldemocraten en vakbondslui. En zij waren vertrouwensluiten. Dat bedrijf, daar waren 13.000 arbeiders die daar werkten. De werft van Bloem en Vos waren 17.000. Dus dat is een gewicht altijd, nee? Ja. Nou, en we hebben niets anders kunnen doen als... we moeten heen tussen naar Bezenbinderhof. En daar is het centraal kantoor. En ja, wie wil daarheen? Dat moesten tenslotte die lui die de woordvoerders waren, dat men het moest doen. Nee, die durfden niet. Nou, vrijwilligers. Met 17 man waren we vrijwilligers. En dan hebben wij, omdat dat ligt ver in de haven, dan moet je eerst de havens door en zo, de Elbe over. En dan naar Hamburg. En dat hebben we dan... hebben een sleepboot van de werf zelfs, die diegene een slotte stuurman was, zoals kapitein zeg maar, die deed het zonder meer, want die was ook daarmee eens. Dat is ook al puntje, of als die moesten dwingen. We zijn overgegaan, we zijn erheen gegaan, we hebben uren lang in Bezenbinderhof zijn we op bureaus gegaan, we hebben op de tafel geslagen, dan moet het werk neergelegd worden, maar dan moet een algemene staking moet worden uitgeroepen enzovoort. Nou, dat deden ze niet, dat wilden ze niet. En dan weet ik nog dat dan senator Scholten, nee Nolten heet die, die komt, een grote man met een witte baard enzovoort, daar komt hij, dan zegt, ja, aber Genossen, jetzt hier so zu beginnen, das ist eine Revolution. Eine Revolution in diesem Augenblick, das ist eine Idee aus dem Irrhause, sagt er. Das hat er wirklich gesagt. Na, und das ist so gegangen, wir kamen so nicht durch. Und was hat gebeurt? Im Lauf von der Ochend, auf der Vulkanwerft, auf der Blumenfoss, da ist Mittagspause. En dan kwamen ze allemaal, omdat ze tenslotte te eten hadden ze nog niet meer veel, moesten ze uit de keuken van de werf moesten eten krijgen. En dat was frissend, zeiden ze. Nee. Maar het uitzicht dan zo, dan hebben ze in deze geest oproerig, dan hebben verschillende arbeiders genomen en hebben door die glazen ruiten van de keuken, hebben ze natuurlijk hun schedels ingeslagen en alles ermee. Dan groeide zonder meer, groeide dan uit, en ze bestonden tenslotte allemaal. Mensen naar het kantoor, die directie eruit gehaald enzovoort. Maar daar bleef het er nog bij, dat was een uitbarsting. Maar honderden en honderden en honderden kwamen met alle mogelijke middelen, auto's en zo, wat had je toen nog niet, zo weet je het. Lopende of met de trams enzovoort, die kwamen om, die stroomden dat huis vol. Maar toen verdwenen al die bureaucraten, die waren er niet meer. En er wordt met eens een grote vergadering gevormd, overvol. Dat was tegen de avond geworden al. Want voor vragen of ze toestemming krijgen van uitgeroepen voor de algemene strijk, nee, dat was dan niet. Nee, de massa zet zich in beweging. En wat ik altijd van mijn ogen wil zien, daar kon niemand meer in het lokaal. En toen kwamen matrozen met een rode doek op zo'n pet enzovoort. Die kwamen in en wilden heen, die wilden naar het podium wilden praten. Ze waren de abgezanten van de revolutie, zoals we na hen genoemd hebben. En die konden daar niet in. Die zijn over de hoofden heen, zijn ze naar de boom doorgezond. Ik geloof dat, hoeveel weer, weet ik niet. Maar een geestdrift was dat toen. En toen werd zonder meer, niet alleen dit of dat gezegd, er werd gezegd, morgenochtend allemaal naar het Heilige Geistveld. Dat is het grote plaats midden in St. Pauli. Mm. Nou, die andere ochtend kwamen ze aan. Uit de bedrijven, weer stonden naar de bedrijven. Alles wat er was. Er waren op de Wolkenwerft Russische krijgsgevangenen. Die moesten opruimwerk maken enzovoort. Die met in die tocht mee, weet je. En toen wat er was. Ze hadden machinegeweren, dus mitrailleurs. Ja. En zo, een geweer enzovoort. Dat hadden ze allemaal al mee. En dan was dat Heilige Geistveld, ik geloof dat half Hamburg of nog meer, dat verzamelde. Er werden redenvoeringen gehouden die je toch niet kon horen. Maar dat wist men wat men moest doen. Men marcheerde op naar Altona, naar die kazernes. En naar Wandspeek, naar de kazernes. De straten waren vol. Er werd van huizen uit daar op geschoten. Ook hoor.
Zo.
Ja, maar dat had geen effect. Dat was toch groot, deze opwinding. Want iedereen wist, er moet vrede komen. Er moet oorlog moet uit. Nou, en zo zijn de kazernes bestormd enzovoort. En daar rolde de boel. En dit voorbeeld, dat sloeg over op al die andere steden. Van het noorden uit. Dat ging over heel Duitsland. Dan zie je wat er moet gebeuren om tenslotte uit het ene in het andere over te kunnen gaan. Maar wat nu na hem moest gebeuren, hebben we beleefd. Zij meenden wel, zij zijn op weg naar het communisme of naar het socialisme enzovoorts. Dat gaat allemaal door alle hoofden heen, maar ja, dan komt die moeilijkheid. Dan verzamelt zich, want ze hadden de gelegenheid om zich te verzamelen, de sociaal-democratische regering die zich gevormd heeft, want zij waren de leiders in Berlijn. En nou, dan hebben ze in de loop van de jaren, hebben ze eerst met militair geweld, die Ritterrepubliek in München, die hebben ze omvergebracht, in Hongarije ook, zie, enzovoort. En zo is het bij ons overal gegaan. Maar kijk, dat was nu de werkelijkheid. Wisten wij wat tenslotte nu, hoe dat communisme moet uitzien?
Ja, dat is het.
Nee, wat iedereen wist, er moet een einde aan de oorlog komen.
Ja.
En dat was zeker. En ik denk dat wel meer zoiets zal gebeuren. Dat die problemen tenslotte praktisch voorkomen. Maar vooraf moet gegaan dat men overdenkt hoe moet dat, wat moet er dan gebeuren. Om dat niet opnieuw te krijgen. Dat weer een machtsconcentratie komt. Bewapening tenslotte van een gedeelte van de bevolking. Die wil tenslotte dit land verdedigen tegen Rusland bijvoorbeeld. Enzovoort. Het is niet zo eenvoudig, maar dat gebeuren moet, dat is duidelijk.
Maar er zaten toch ook mannen in, zoals Schwab en Schröder en zo. Ja, Schröder is daarna weer naar de SPD gegaan, maar...
Dat was jaren later.
Ja. Schwab toch niet? Dat was toch ook zo in de jaren, helemaal in het begin van de jaren 20? Zelfs nog eerder?
Ja, maar 1918. Dat zijn al 2 jaar. 1920, 1921. Dat was Schwab ook in. En maar wat er nu gebeurde na de hand, dat zich die nationaalsocialisten verzameld hebben, het idee van dat zij tenslotte Duitsland willen weer een plaats aan de zon veroveren, zo hebben ze toch gezegd, enzovoort. Dat was 1933 uiteindelijk dat Tennema
gekocht. Nee, maar hij bedoelt natuurlijk in 1918, hè?
Ja.
Toen had je dus eigenlijk de grote opstand, die eigenlijk maar één doel hadden, een einde aan de oorlog.
Maar één doel?
Ja, tenminste bij de grote massa.
Iedereen, juist.
Ja, ja.
Daar waren we het tegen eens in.
Ja, maar mensen zoals, met jouw geestverwanten en jij, jullie wilden verder.
Dat viel ons ook wel.
Maar er was je te weinig
We wisten nog veel te weinig.
Ja. En je was natuurlijk te weinig in aantal.
Ja. Maar kijk eens.
De grote massa was eigenlijk politiek niet geschoold.
Nee.
Ja, dat is.
Dat was zeker niet politiek geschoold. Ik denk ook niet dat het wel kan. De grote massa.
Wat zaten er eigenlijk voor soorten arbeiders in de KPD? Kwamen die uit de SPD of uit de USPD? Of waren die vroeger nooit georganiseerd geweest?
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
Maar toch is het wel zo dat nu revolutionaire bewegingen toch al veel meer kansen hebben doordat er een televisie is.
En als de televisie juist tegenovergesteld
wordt? Nee, maar als bijvoorbeeld dus waar revolutionaire bewegingen zijn, dan zul je er zeker aan denken om te proberen de televisie centrales in handen te krijgen en van daaruit uit te zenden. En die hebben een veel grotere kracht en macht dan vroeger. Toen er helemaal nog, in 1918 waren er nog geen radio's. Hoe verspreidde zich het nieuws?
Ja.
Het werd nooit wereldnieuws en nou onmiddellijk.
Ja, dan zitten wij nog met onze gestenselde krantjes. Hè?
Ja, dat is nog zo, maar daarom is nou ook geen revolutionaire situatie.
Nee. Maar in een revolutionaire situatie,
zoals nou een massa toen zich bewoog naar bedrijven en zo, ze zullen ze nu zich zeker bewegen naar omroepcentrales. Hm. Dat is logisch als wat. Ja. En die bezetten en in beslag nemen. En de persen bezetten. Hm.
Staat ook, ik heb laatst een tentamen gedaan, polymologie, leer van oorlog en vrede. Hè? En daar stond ook, in het laatste hoofdstuk stond er iets in over strategie van een revolutie of strategie van een putsch of zoiets. Eigenlijk wat je dan moest doen.
Dus dat is natuurlijk een van de eerste dingen die je gaat doen. Natuurlijk. Logisch. Dat hebben ze per slot in Portugal toch ook gedaan. Ja. En dit vind ik toch ook wel een winstpunt ook van deze wereld waar we nu leven. Dat op iedere afgelegen plaats of waar dan ook worden de mensen op de hoogte gebracht van wat er over de hele wereld gebeurt. En dan is het dan die berichtgeving natuurlijk wel gekleurd. Hè? Maar de mensen worden toch meer,
verbonden met wat er gebeurt.
Ja, ja, en hun horizon is toch enorm verwijderd. Het is toch niet meer zo dat in een boerengeheugje en vooral de vrouwen alleen maar weten wat er met de kinderen en met de kinderen van de buurvrouw gebeurt. En het is toch een heel belangrijk punt, hoor.
Ja.
Hoe zat dat eigenlijk met de vrouwen in de KPN?
Als een mooie vraag.
Waren er ook, ja, die heb ik opgeschreven. Op een gegeven moment dacht ik eraan, verrek, bij de beweging van Domina Nieuwenhuis, hè, die had een aparte vrouwenbeweging. Dat las ik vandaag in een tijdschrift. Ja. Waren er ook vrouwen georganiseerd binnen de KPN of binnen de GIC of zo?
Dat weet ik niet.
Je hebt me wel eens verteld dat in de jaren 20 dat jullie geprobeerd hebben de prostituees in een bepaalde bond te krijgen.
Nee, 1918, 1919 al. In Hamburg, ja.
Er werkte toch wel veel vrouwen in de productie toen, in de Eerste Wereldoorlog.
Ja, zeker.
Ja, maar zeker, omdat die mannen waren in de oorlog, want zij moesten...
Nee, niet apart, maar of ze actief waren binnen de beweging, of dat er alleen maar bestond uit mannen.
Ah zo, nee. Vrouwen zijn zeker in de beweging.
Nou, Rosa Luxemburg dan.
Ja, dat is één voorbeeld. Ja. Een heel bekend voorbeeld.
Ja, die wordt doodgeschoten en zegt geen meer wat.
Maar in de Duitse revolutie, ja, Nou nee, maar in de oorlogsjaren zijn vrouwen toch wel heel actief geweest ja. In demonstraties ofzo.
Ja, 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 zeker.
In Berlijn en ik geloof ook in...
In Hamburg ook, weet ik zeker.
Niet, heb jij er niet ook eens verteld van, was het ook niet voornamelijk vrouwen die toen met die voedselwagens waar ratten uitkwamen en dat dat...
Oh, ja. Nou, dat is wel iedereen, vrouwen zeker. Maar, in Hamburg zelf bedoel je. Ja. Ja, dat is een beetje dat. Ja, dat had geen direct politiek karakter. Dat was in de ouders en de uitstad. En daar heeft een vrachtwagen enzovoort in de straat gestaan en er werden vaten uitgeladen. En naar binnen gebracht en een toer weg, wat dan heet. En er was een vat van de wagen gevallen en dat is uit elkaar gebarst.
En maar die vaten gingen die niet naar een gaarkeuken?
Wat?
Was er niet voor een gaarkeuken?
Nee, nee, die maakten, hoe noem je dat? Blikjes.
Conserve.
Wat?
Conserve.
Conserve, ja, ja, een conservefabriek.
Oh, ja.
Het was wel niet zo groot, weet ik wat, maar daar waren tenslotte, was een ding uit elkaar gevallen, er waren afvalproducten in. Ratten en muizen, ik heb ze niet gezien, maar dat werd dan gezegd, en vellen enzovoort. En dat werd dan verarbeid, verwerkt, en dat wordt tenslotte conserven van gemaakt. De mensen hebben dat gezien, de wind die zou wel op. En daar zijn zeker vrouwen erbij geweest, weet ik het, ik ben niet nagegaan, maar de mensen op de straat. En dan dringen dan in enzovoort, want die hebben die boel gedeeltelijk vernield. En dan hebben die mensen die er werkten, ook vrouwen, voornamelijk vrouwen die er gewerkt hebben, die werden op die wagen geladen, want die maakten in een troep voorbij en dan werd deze door de straten getrokken. Wat paarden voor waren, die waren geloof ik uitgespannen, werd van mensen getrokken. En trekken door de straten.
Oh.
En dat is zijn conserven. Zo worden wij gevoerd.
Weinig wordt niet zo'n verhaal.
En dat is een opstand geworden. Ja, iedereen uit de fabrieken liepen de mensen heen. Dat liep als een lopend vuurtje rond. En dan naar het raadhuis. Dat is een plein voor het raadhuis. Een heel groot huis.